Tegenover mij nu zit Frits van der Blom. Hij is aangekomen. Dag Frits.
Goedenavond Frank.
Welkom. Heel veel mensen die zijn echt heel erg bang voor het krijgen van kanker. Want het is een beetje een sluipmoordenaar. Het gebeurt dan, dat proces voltrekt zich in je lichaam. Maar je hebt het niet gelijk door. Tot je opeens behoorlijke klachten kan krijgen. Wat raad jij mensen aan qua voorkomen? En als je die diagnose krijgt, wat voor behandeling is dan de beste? Wat kan je aanraden?
De eerste vraag die belangrijk is, is de vraag: wat is kanker?
Oké.
En dan blijkt dat de meeste mensen die kanker hebben, aan de ene kant, en de meeste artsen die kanker behandelen, aan de andere kant, niet weten wat kanker is. Dat is knetteridioot en zo is het. Wanneer je ervan uitgaat, zoals de gemiddelde leek en de gemiddelde arts die opgeleid is, dat kanker een gezwel is en dat het gezwel kwaadaardig is omdat het aan het woekeren is. Mm-hmm. En als je op die manier kanker definieert, dan heb je helemaal niets begrepen van de werkelijkheid. Dit is namelijk een symptoom. Het is niet een ziekte, maar het is een symptoom. Een symptoom van iets totaal anders. En dat totaal andere, dat heb ik gelukkig ontdekt. En dat maakt een totaal ander licht op de zaak mogelijk. Kanker is een ontsporing van een evenwicht. Welk evenwicht? Het evenwicht dat wij als mensen, en niet alleen wij, maar we zijn zoogdieren, alle andere zoogdieren en vele andere soorten eveneens, wij hebben zuurstof nodig op deze wereld om te kunnen leven. En zonder zuurstof is het binnen 2 minuten afgelopen.
Ja.
Kanker blijkt een probleem te zijn veroorzaakt door gebrek aan zuurstof op cellulair niveau. En dan kan je zeggen, hoe komen we daar nou aan? Nou, er zijn inderdaad, als je dat gaat bestuderen, verschillende redenen waarom de moderne mens cellulair tekort heeft aan zuurstof.
Kun je een paar van die redenen onder de loep nemen?
Ja. De belangrijkste reden op het niveau van voeding, er zijn vele redenen, maar op het niveau van voeding, daar is het meest kort uit te leggen, is het gebruik van geraffineerde oliën en vetten die door de industrie zijn gemaakt. Ik zal heel kort even iets moeten uitleggen over oliën en vetten. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar oliën zijn vloeibaar en vetten zijn smeerbaar. Maar dat is kwestie van temperatuur en dan is even later iets wat smeerbaar is ook weer vloeibaar.
Ja.
Maar het is hetzelfde. Maar die olie en vetten die kan je verdelen in verzadigd en onverzadigd. En als je de onverzadigde nog verdeelt, dan heb je enkelvoudig onverzadigd en meervoudig onverzadigd. Nou, wat is dat? Nou, blijkt dat de meeste artsen en diëtisten niet eens weten wat verzadigd is, waarvan verzadigd. Nou, van waterstof. Het zijn koolwaterstofketens en op een bepaald aantal plekjes kan een waterstofatoom ontbreken en dan heb je een asymmetrische keten en die keten gaat daar een hoekje maken, een bochtje maken. Dus verzadigde vetten zijn langere of kortere rechte ketens, vergelijkbaar met luciferhoutjes. En onverzadigde vetzuren, dat zijn geknakte luciferhoutjes, die hebben een bochtje. Dat bochtje, dat is chemisch benoemd als het omega-plekje. Dus de onverzadigde vetzuren zijn de omega-vetzuren. Dat is belangrijk. En dan nog steeds blijkt dat vrijwel niemand hier iets van af weet. Maar wat is de functie van die omega-plekjes? En dat is een onderzoek al eens gedaan door Otto Warburg, een hoogleraar in Berlijn, in de jaren 20 van de 20e eeuw. En dat is onder tafel weggewerkt, maar dat onderzoek staat. En die man is Nobelprijswinnaar geworden. Die omega-plekjes die worden ingebouwd als celmateriaal in onze celwandjes. En die omega-plekjes die werken als een soort magneetje om een zuurstofmolecuul aan te kunnen trekken. En middels al die omega-plekjes komt een molecuul zuurstof van buiten de cel in.
Okay, ja.
Die omega-plekjes aan de andere kant zijn hele kwetsbare plekjes in die zin dat als je de olie of vetten gaat verhitten, dat ze oxideren. En dan zijn ze niet meer werkzaam als zuurstofmagneet. Dus wanneer je bijvoorbeeld een meervoudig onverzadigde zonnebloemolie gebruikt om in de frituur, en je gaat die spullen van patat en kroketten en appelflappen opeten, dan eet je iets op met allemaal kapotte omega-plekjes. Dat wordt ingebouwd in je celwanden. En dan ben je daarna 30-40% van je cellulaire zuurstof kwijt.
Ja.
Dat is wat er dus primair gebeurt. Dit fenomeen was dus bijna een eeuw geleden bekend. En op de een of andere manier is het nu niet meer bekend. En wanneer je dit onderwerp bespreekt met instituten zoals het Koningin Wilhelmina Fonds, dan blijkt niemand er iets van af te weten.
Is dat nou ook de oude vrije radicale, of niet oude, maar de vrije radicale theorie?
Die ligt ernaast, ja. Oké, ja. De vrije radicalen kunnen dus weefselbeschadiging creëren. Ook dan heb je een onderdeel van dit proces. Ja, akkoord. Ja. Ik wil nog even doorgaan op de situatie dat een cel een tekort heeft aan zuurstof. Alles wat leeft probeert te overleven onder randomstandigheden. Dat doen jij en ik, dat doen de hond en de poes. En dat doet ook een eencellig functionerende cel. Een eencellig diertje doet dat, maar ook een cel van ons lichaam doet dat. Dus wat gaat die cel doen als die geen zuurstof meer heeft? Die gaat zijn energie halen op een andere manier dan via de normale zuurstofprocessen. Dus niet meer de verbranding. Verbranding is een chemische reactie met zuurstof. Ja. Maar iets anders. En dat iets anders is fermentatie. Middels fermentatie gaat die cel aan de slag om te kunnen overleven. En die cel wordt dus in plaats van een oxiderende cel, een fermenterende cel. Nou, een fermenterende cel is dus eigenlijk een nieuwe variatie die het mogelijk maakt om onder zuurstofarme omstandigheden te kunnen voortleven. Dat is precies wat kanker is. Kanker is bij uitstek een proces van weefsel wat fermenteert. En niet meer kan oxideren bij gebrek aan zuurstof. En dit is dus kanker. En de conditie om kanker te krijgen heeft hiermee te maken. En het verhaal ligt niet alleen bij de vetten en de oliën. Mm-hmm. Het verhaal ligt ook bij de extra consumptie van suiker. Want ook het eten van suiker creëert lokale vermindering van zuurstof. Dat is een proces wat ik zou kunnen uitleggen, maar ik ben bang dat ik daar op dit moment de tijd niet meer voor heb.
Het is sowieso heel interessant.
Een derde aspect wat ik heel snel nog even wil noemen is het gebruik van conserveermiddelen. Want conserveermiddelen geven ook een interactie op de zuurstofsituatie. Want wanneer iets gaat bederven, dan gaat het een chemische reactie aan met zuurstof. En dan krijg je allerlei afbraakprocessen. Dat vermijd je met conserveermiddelen. Oh, dus wanneer je dus in voedsel conserveermiddelen eet, dan werken die conserveermiddelen kankerbevorderend.
Oh, zo zit dat, ja.
Kanker is, wanneer je het begrijpt, een ziekte die dus niet alleen te vermijden is, maar wanneer je die ziekte hebt en het snapt, dan kan je het zelfs in een groot aantal gevallen genezen. Ik heb mensen gezien die met uitgezaaide kanker en een goed inzicht genezen zijn. Waarbij de oncoloog zegt dat kan niet. Maar het kan wel.
Oké. Frits, we draaien eventjes een stukje muziek. We komen zo bij je terug. En dan gaan we verder in op van als ze nou kanker is vastgesteld, wat ze zou je dan kunnen gaan doen? Goed?
Oké.
Ik zie ze. Frits, je bent er nog steeds. En we hebben het over de behandeling van kanker nu. We hebben het net gehad over van wat kan er nou in de basis ter grondslag liggen aan het ontstaan. En als het toch zo is dat door een zuurstofarme omgeving er kankercellen zijn ontstaan, hoe zou de behandeling er kunnen uitzien, zelfs als het is uitgezaaid?
De behandeling moet gericht zijn op een zuurstofrijkere omgeving van het kankergezwel en bij voorkeur zelfs van het kankergezwel zelf. Daar zijn goede methodes voor, maar qua voeding moet je dus industriële, geraffineerde olie en vet vermijden, maar gebruik maken van natuurlijke oliën die koud geperst zijn, want zelfs het heet persen van een olie bederft al de omega-plekjes. Dus koud geperste, dure oliën in plaats van de goedkope, industriële, geraffineerde troep. Dat is een groot verschil voor de kanker. Een kankerpatiënt mag absoluut geen suiker eten. Absoluut niet, want suiker is desastreus. Omdat namelijk een fermenterende cel als hoofdingrediënt van voeding suiker heeft. Ja, ja. Dus hoe meer suiker je eet, des te sneller groeit die kanker. Mm-hmm. Er is nog een tweede aspect. Elke kanker heeft, omdat het een zuurstofarm gebied is, te maken met een secundaire ingroei van schimmels. Schimmels groeien daar waar gebrek aan zuurstof is en waar vochtig omgeving is. Dat schimmels groeien ook in je badkamer als je daar een vochtige omgeving niet goed ventileert, enzovoort, enzovoort. Dus in elk kankergezwel zitten candida albicans cellen en draadjes en andere collega's op het niveau van schimmel en gisten. Nou, wat eten die schimmels en gisten? Ja, die eten de hele dag suiker. Net als de kankercel. Dus hoe meer suiker je eet, des te meer je ook ondersteuning biedt aan de schimmels die in de kanker zitten.
Ja,
dat is heel belangrijk. Dus het is meer dan bizar dat je bijvoorbeeld in een ziekenhuis de situatie aantreft dat een kankerpatiënt in de gelegenheid is om in een automaat een marsreep te trekken en die op te eten. En dat niemand zegt, meneer hier of mevrouw, dit is voor u in dit geval funest. Dat zegt niemand.
Nee.
Maar het gebeurt, dit soort dingen gebeuren.
Ja. En hoe zit het met bestraling en dat soort dingen? Raad je dat dan aan of af?
Dat hangt er van af. Ik ben in grote mate voorzichtig. Kijk, als een tumor zo groot is dat hij ter plekke essentiële dingen aan het aanvreten is, bijvoorbeeld een lichaamsslagader of een hele belangrijke zenuw, dan kan ik me voorstellen dat je als behandelaar denkt, ik moet die tumor links of rechts om zien te verkleinen om te zorgen dat die en die consequenties niet plaatsvinden. Dan, daar praat ik niet over, want dat begrijp ik. Maar het standaard protocolair bestralen van een tumor, daar ben ik geen voorstander van. Want bestraling veroorzaakt heel veel weefselschade, niet alleen van de tumor, maar ook van het overige weefsel. En die weefselschade veroorzaakt weer heel veel stress. En die stress veroorzaakt weer het uit evenwicht gaan van een biologie die op de een of andere manier juist in evenwicht moet komen. Ja. Dus het is het paard achter de wagen.
En de chemotherapie?
Dat is nog veel erger. Chemotherapie is, nou, het spijt me dat ik het zeg, in vele gevallen zelfs kankerbevorderend. Er zijn onderzoekingen geweest waaruit blijkt, heb je een groep die heeft chemo gehad en een soortgelijke groep heeft chemo niet willen hebben en heeft het geweigerd, dat de laatste groep langer leeft dan de eerste groep.
Okay.
Het is voor de kankerpatiënt heel belangrijk om ook zijn emotionele huishouding onder de loep te nemen. Als oude onverwerkte trauma's, met name uit de vroege jeugd, niet worden gezien, doorzien, dan is het vaak onmogelijk om een definitieve genezing te creëren. Dus een genezing ontstaat op basis van een natuurlijk leven en een omarmen van datgene wat vanuit een vermijdingsgedrag in het verleden niet omarmd kon worden.
Dus pak alsnog die trauma's of die
zaken aan. Ja, pak ze op.
Oké. Dankjewel voor de inzicht, Frits.